In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade is u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 25e psalm en daarvan het vierde vers. Het vierde vers van de 25e psalm. Zeer een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Vers 4 van 25. We willen het woord van de Heere gaan openen en doen dat in het Oude Testament, het profetenboek Hosea. Daarvan het 14e hoofdstuk, de schriftlezing Hosea 14. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting daarop willen we zingen uit de 38e psalm, de versen 18 en 21. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen, ik bedek voor u die niet. En ook het 21e vers. Zie mij, Heer, wie elk moet duchten tot u vluchten. Vers 18 en 21 van de 38e psalm.
Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot den Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeert u tot den Heere, zegt tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Assur zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden. En tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs, die verstaat deze dingen. Wie is verstandig, die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Vanaf het tweede tot aan het einde van het vierde vers. Dus vers 2 tot en met vers 4b. Deze woorden: bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeer u tot den Heere. Zeg tot hem: neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de farren onze lippen. Asser zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden. En tot het werk onze handen niet meer zeggen: gij zijt onze God. We willen gaan zingen uit de zesde psalm en daarvan de versen 2, 4 en 9. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Het vierde vers: keer eindelijk, Heer, toch weder. En ook het negende vers: de Heer wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. 2, 4 en 9 van de zesde psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 115e psalm. Daarvan het vijfde vers. Maar Israël, vertrouw gij op den Heer. Hij is hun hulp, hun sterkt en al hun eer, hun schild dat nooit zal wijken. Vers 5 van 115 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, daar staat hij voor de rechter. Het is na zijn zoveelste misdaad. Hij heeft inmiddels al heel wat op zijn kerfstok. Er zijn getuigen verschenen die hem aanklagen. En alle argumenten en uitvluchten van de beklaagde, die zijn nietig verklaard. Er is niets dat in zijn voordeel pleit. Alles keert zich tegen hem. Het net sluit zich en het oordeel dreigt. De rechter heeft de bewijslast voor zich liggen. En het wordt tijd voor het uitspreken van het vonnis. En in de rechtszaal is de spanning voelbaar als de rechter zich vooroverbuigt. Nu, zo meet men, nu zal het doodsvonnis klinken. Krachtig en ferm is zijn stem, maar tegelijk echter ook liefdevol en vol mededogen. Want terwijl hij zijn handen uitstrekt naar de veroordeelde, klinkt het uit zijn mond. Verander je leven. Gooi het roer om. Bekeer je. Nu nog geen vonnis. Nu nog een kans. De laatste kans, weliswaar. En zo klinkt dat toch ook door heel het boek Hosea. Want het boek heeft wel iets weg van een gerechtelijk verhoor. Want keer op keer moet de profeet aan Israël hun zonden aanwijzen. En keer op keer moet hij in opdracht van de Heere aan het volk het oordeel aanzeggen. Nu lijkt de tijd rijp voor het vonnis. Dat het doek zal vallen. Toch besluit de Heere, de allerhoogste rechter, wat anders. Hij komt nog één keer met een oproep. Een lokroep. De laatste weliswaar, maar toch. Allereerst voor Israël, maar wellicht ook voor ons. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking een indringend appel aan een afkerig volk. Drie gedachten. In de eerste plaats de roep tot bekering, in de tweede plaats de weg der bekering en in de derde plaats het bewijs van bekering. Een indringend appel aan een afkerig volk. De roep tot bekering, de weg der bekering en het bewijs van bekering. Het was een hele lijst die vanmorgen voorbij kwam bij het lezen van het avondmaalsformulier. Ze werden er allemaal genoemd. Afgodendienaars, verachters van God en zijn woord, godslasteraars, allen die tweedracht en sekte en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, doodslagers, kijvers, echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, ja, allen die een ergerlijk leven leiden. Ze werden allen genoemd in het formulier. Ja, want voor hen allen is er geen plaats aan de tafel des Heren. Voor zulken is er geen plaats bij God. Tenminste, zolang zij in zulke zonden blijven. En dat blijkt toch keer op keer in het woord van God. God haat de zonde. En hij kan de zonde niet door de vingers zien. De zonde die is begaan tegen de allerhoogste majesteit van God, die zal ook met de allerhoogste straf gestraft moeten worden. Wie volhardt in de zonde, heeft geen plaats bij God, maar heeft ook geen plaats aan de tafel des Heren. En wie opgaat in de zonde, die heeft het oordeel te vrezen. En daar heeft Hosea, de zoon van Beïri, al meer dan eens op gewezen. Want door heel dat profetenboek heen heeft dat geklonken. Hosea, die zich als profeet vooral richtte op het tienstammenrijk van Israël. Het zal zijn geweest in de tweede helft van de 8e eeuw voor Christus. En die periode, voorafgaande aan de ballingschap van dat noordelijke tienstammenrijk, dat was een van de meest benarde tijden in de geschiedenis van Israël. Hosea, we kunnen dat lezen in het eerste hoofdstuk, die begon toen Jerobeam, de zoon van Joas, koning was van Israël. Ja, toen aan het begin was dat een tijd van voorspoed. Maar net als uit de andere profetenboeken zien we ook bij Hosea dat toenemende voorspoed niet altijd leidt tot grotere trouw aan de Here. Integendeel. Het volk gaf zich over aan de wellusten van hun hart. En men week af van Gods geboden. Goddeloosheid vierde hoogtij en macht corrumpeerde. Immoreel was het leven van de leiders van het volk en beslist ook corrupt. En na de dood van Jerobeam wijzigde toen alles snel. Politieke instabiliteit in het noorden, de ene koning werd afgewisseld door de andere. En een machtig en een agressief Assyrië onder leiding van Tiglath-Pileser III, die rukte snel op. Diverse vijandige invallen vonden plaats en de dreiging heerste er steeds van de ballingschap. Dat tienstammenrijk van Israël, het dreigde onder de voet gelopen te worden. Dat is de straf op hun zonde. En dat heeft nou door heel dit profetenboek heen geklonken. En aangrijpend en indringend is dat getekend door de profeet Hosea. Gods straf zal zeker komen. En diep treurig is de situatie van het volk. Met woorden en beelden hield Hosea aan het volk hun de zonde voor. Maar ze lachten erom. Ze deden er niets mee. Ze tartten God, zijn gebod en daarmee ook hun eigen lot. Straks zullen de oordelen voltrokken worden. De Heere voorzegt het. Vers 1. Samaria zal woest worden, want ze is wederspannen geweest tegen haar God. Ze zullen door het zwaard vallen. Hun kinderkunst zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen open gesneden worden. Wrede oorlogstaferelen worden hier getekend. Zelfs dat ongeboren leven in de moederschoot is niet veilig voor het zwaard van de vijand. Nog even, en dan is alles voorbij voor Israël. Voorgoed afgelopen, voor altijd weggevaagd, van de aardbodem verdwenen. De situatie is uitzichtloos en hopeloos. De dood en de ondergang van het volk hangt in de lucht. Het is zoals op een broeierige, hete zomerse dag. Onweerswolken worden zichtbaar. Het onweer, het noodweer nadert. En straks breekt het los, onherroepelijk. En zo ook hier. Want je zou toch denken dat God er nu wel klaar mee is. Zoveel zonde. Zo lang in de zonde. Nu zal het wel gaan klinken. Ga weg, Israël. Ik vervloek jullie. Maar dat echter geen zin. Hier klinkt wat anders. Israël, keer terug. Wonderlijk eigenlijk. Waar de zonde in overvloed aanwezig is, is de genade nog overvloediger. Terwijl we hier de hardheid van het rechtvaardige oordeel hadden verwacht, trilt hier de lieflijkheid en de goedertierenheid van Gods genade en Gods geduld. Want we lezen het in vers 2. Bekeer u, o Israël, tot de Heere, uw God, toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Een dringende oproep tot bekering, gericht aan Israël, het volk van Gods verbond. Een volk dat zich van de Heere had afgekeerd. Een volk dat eigen wegen was ingeslagen. Daarom is het ook een noodzakelijke oproep. Want al die ellende, al die misère, al die nood, het hebben ze aan zichzelf te wijten. De straffen zullen komen. En de bedreigingen van het verbond zullen ook worden vervuld. De oordelen van God zullen gaan over dit volk. Tenzij Israël zich bekeert. Ja, voor betere tijden moet dat volk van Israël terugkeren tot de Heere. Maar wat een langmoedigheid van God klinkt hierin. Ondanks Israëls zware zonde, ondanks Israëls herhaaldelijke zonde, laat God door middel van zijn dienstknecht Hosea de oproep, de nodiging tot bekering nog uitgaan. En daarin toont hij dat hij geen lust heeft in de dood van de zondaar. De Heere, de God van het verbond, die heeft geen lust tot slaan, maar juist lust tot behoud. En daarom wordt Israël ook opgeroepen tot bekering. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe. En daar is reden voor. Want, zo zegt Hosea, gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Ze zijn gevallen, gestruikeld in de zonde. En dat geldt voor Israël. Maar niet voor niks heeft de Heilige Geest ook dit woord laten optekenen in de schrift en is het ook aan ons overgeleverd. Moeten we daarin ook zeggen, het geldt niet alleen voor Israël, het geldt ook voor ons allen. De zonde is met recht een val. De zondeval. Het is natuurlijk maar een voorbeeld, maar als het dan gaat om dat vallen, dan begrijp je dat, jongens en meisjes, stel je voor dat je ergens staat op het dak van een gebouw of dat je op een hoog heuveltje staat. En je struikelt ergens over, waardoor je naar beneden valt. En je maakt een diepe val en dan lig je daar op de grond. als voor dood. Je kan niets meer bewegen en je bent er ellendig aan toe. In een bepaald opzicht is het nu ook zo met de mens. De zonde is een val. Zondigen is vallen. Van grote hoogte naar een diepe laagte. Van de top der eer in eeuwige verwoesting neer. Afgevallen in de zonde. Vervallen van alle goed. Neergevallen onder het gewicht van de vloek der wet. En dat tekent de mens. Want die beschuldiging, die raakt mij. Die raakt u. En die raakt jou. En misschien zegt u wel, nou, mij niet hoor. Waarin ben ik dan gevallen? Ik sta nog rechtop. Ik zou niet weten wat er nou eigenlijk aan mij mankeert. Weet u, als die gedachten of die gevoelens heimelijk bij u leven, dan is dat toch wel het bewijs dat u nog altijd blind bent voor de situatie waarin u zich bevindt. En dat de deksel van de onkunde en van het ongeloof ook op uw hart ligt. Want als dat deksel der verblinding door Gods geest zou worden weggerukt, dan kreeg je te zien wie je bent in de ogen van een heilig en een rechtvaardig God. En dan kun je niet anders dan die beschuldiging van Hosea ook bijvallen. Ja, dat geldt als Gods geest voor het eerst een hart zaligmakend gaat bearbeiden. Maar dat geldt niet minder na ontvangen genade. Want wat wordt er niet dikwijls gevallen in de zonde? De weg wijkt af van de Heere. En in gedachten, in woorden of in werken is er zoveel dat tegen God ingaat. Elke keer weer trekt de wereld zo sterk aan je. Het vlees blijkt zo zwak te zijn en niet bestand te wezen tegen de verleidingen van de boze. En Hosea, die spreekt ook niet voor niets over uw ongerechtigheid. En dan moeten we dat niet gaan beperken tot die grove zonde die u vanmorgen hebt gehoord vanuit het avondmaalsformulier. Het gaat hier dus niet alleen maar om die grote zonde en om die uitwendig zichtbare zonde. Want immers, elke geringste afwijking van Gods woord is ongerechtigheid. De geringste afwijking van de reinheid, de volmaaktheid en de heiligheid van God is ongerechtigheid. Ja, zelfs als anderen niets aan ons zien. Als anderen helemaal niks verkeerds bij ons opmerken. Toch zijn daar van binnen in het hart die boze lusten, die verkeerde gedachten, die verkeerde begeerte. En in het verdorven hart van ons leeft er van alles wat er dan weliswaar niet uitkomt, maar het zit wel in ons hart. Juist in een voorbereidingsweek kan dat ook zo sterk gaan opspelen. Dat uitwendig vallen in ongerechtigheden, maar ook dat inwendig vallen in ongerechtigheden. En het is ook nodig dat we die opsporen. En juist in een week van zelfbeproeving worden we daartoe opgeroepen. Dat hoort ook bij een week van zelfbeproeving. Om ze op te sporen, al die heimelijke, boze gedachten. Die verkeerde werk, die boze lusten. En wat kan dat niet veel zijn? Wereldsgezindheid. Waardoor we zo opgaan in de dingen van beneden. Wellusten. Waardoor er in het hart allerlei gevoelens tegen elkaar strijden. trotsheid misschien, waardoor je neerziet op anderen. Een boezemzonde waar je maar niet van af kan komen. En daarom is deze oproep op zijn plek, ook voor ons juist aan het begin van een voorbereidingsweek. Zeker omdat wij net als Israël gevallen zijn in de zonde. Tegelijk is het ook een lieflijke oproep. Want het valt op hoe het er staat. Bekeer u, o Israël, tot de Heere, uw God toe. Tot de Heere, uw God. Ondanks alles. Al zijn ze gevallen. Al zitten ze vol van ongerechtigheden. Al zijn ze keer op keer afgeweken. Al hebben ze de zonden in hun hart gekoesterd. Al hebben ze de smerigste afgoden nagewandeld. Toch klinkt het hier. De Heere, uw God. De God van het verbond. Die weet wie ze waren. En die als geen ander weet wat ze hebben gedaan. Toch is hij het die zijn armen nog wijd naar hen heeft uitgestrekt. En toch richt hij zich nog tot hen op zo'n tedere wijze. En komt hij tot hen met die lieflijke uitnodiging. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God. Het kan nog. Omwille van het verbond, omwille van wie God is, in zijn trouw en in zijn goedheid, de Heere, de God die zich houdt aan zijn woord. Er is nog ruimte tot bekering. Ook voor u. Ook voor jou. En kan die oproep van Hosea, kan dat je hart dan niet raken? Kan die liefelijke uitnodiging je harde hart dan niet week maken, doen smelten? En weet hij daarmee dan geen niets iets te raken van binnen in de ziel? En kunnen deze woorden waarin de Heer je oproept je hart dan niet ook in beweging brengen? Hij wacht nog om genadig te zijn. Hij heeft geen lust in uw dood. Hij zoekt je ondergang niet. De Heere zoekt nog ons behoud. Nog steeds. En daarom roept hij het ons ook toe. Bekeer u tot de Heere uw God. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De weg der bekering. Want zo klinkt hier dus die noodzakelijke, maar ook die liefdevolle oproep tot bekering. Ja, bekering. Het is een woord wat in de Bijbel heel veel voorkomt. Maar wat is dat nu? Wat houdt bekering nou in? Waar bestaat bekering nou uit? Nou, de ouderen die zullen dat zo kunnen opzeggen. Ja, bekering, hè, daar heb je die drieslag. Inkeert tot jezelf en dat je afkeert van de zonde en terugkeert tot God in Christus. Als jullie jongelui op de catechisatie ook goed hebben opgelet, dan weet je ook van die drieslag. En toch misschien dat je zegt van ja, bekering, en zeker voor jullie jongens en meisjes, wat is nou precies bekering? Het is een woord wat vaak wordt genoemd en misschien zegt je moeder of je vader dat wel vaak tegen je. Je moet bekeerd worden. Maar wat is dat nou, bekering? Nou, in bekering, in bekeren, zit ons woord keren. Nou, dat is een woord wat wij in het dagelijks spraakgebruik wel eens gebruiken. Je moet ergens naartoe en je gaat erheen, ook met je fiets. En dan blijkt je dat je een doodlopende straat bent ingereden of dat je een straat bent ingegaan waar wegwerkzaamheden zijn, zodat de toegang is geblokkeerd. En dan moet je je omkeren. Want je kan zo namelijk niet verder. En nadat jij je hebt gekeerd, kun je dan weer verder fietsen. Of misschien als we denken aan een snelweg. Soms gebeurt het wel eens dat iemand per ongeluk ook de snelweg wil opgaan via de afrit. En dan zou zo'n ene spookrijder worden wat dan zou leiden tot levensgevaarlijke situaties. En daarom staat dan ook vaak bij die afrit staan ook die woorden keer terug. Levensgevaarlijk immers. En dat geeft nou ook aan wat bekering inhoudt. Bekering wil zeggen het roer moet om, de levenskoers moet worden omgelegd. We moeten terugkeren. Anders loopt het verkeerd met ons af. In Adam zijn we bij God weggegaan en zijn we van God afgeweken van het pad des levens. En daarom die oproep, keer om, keer terug. Maar daarin ligt dan ook de erkenning opgesloten dat die oude weg verkeerd was. Ik zal denk ik niet de enige zijn die dat wel eens heeft gehad, maar dat je toch wat eigenwijs een bepaalde weg bent ingegaan, waarvan anderen misschien tegen je zeiden van, joh, die weg is afgesloten, daar is men bezig met de weg. En dacht je zelf van, nou dat lukt wel, daar kom ik wel tussendoor. En dan kom je er en dan blijkt die weg inderdaad afgesloten. En dan is het nodig dat je je alsnog gaat omkeren en dat je teruggaat. Ja, en dan moet je ook erkennen, ik zat fout. En dat hoort nu ook bij de waarachtige bekering. Dat je tot inkeer komt, dat je tot het besef komt dat je fout zat. En dat zul je ook moeten erkennen. Allereerst en allermeest tegen God. En daar wijst Hosea nou ook op, in het derde vers. Als hij het daar zegt, neem deze woorden met u en bekeer u tot de Here. Dat is wat apart onder woorden gebracht. Neem deze woorden met u. Hoe moeten we dat nou zien? Eigenlijk spreekt hij daar op een hele tere wijze, zoals een ouder wel eens kan spreken tot zijn kind. Stel je maar voor, jongens en meisjes, dat je door de tuin van de buren bent gelopen en dat je daar de jonge plantjes kapot hebt getrapt. En je vader, die heeft het gezien. En je vader, die vindt ook dat je excuus moet aanbieden. En die zegt, je moet naar de buurman gaan en je excuus aanbieden. Jij zegt van, ja, maar je durft niet en wat moet ik zeggen dan? En dan kan het zijn dat je vader je voorzegt wat je zeggen moet. Nog een ander voorbeeld. Als kind, als het goed is, heb je toch ook geleerd om elke avond te bidden. En eerst ook dat kindergebedje, ik ga slapen, ik ben moe, of een ander gebedje. Dan kan het moment komen dat je moeder of je vader tegen je zegt, nu moet je ook met je eigen woorden leren bidden. Dan kijk je ze aan en zeg je, maar hoe moet dat dan, wat moet ik zeggen? Als dan je moeder haar handen vouwt en de knieën buigt en tegen je zegt van, luister maar, dan zal ik het je voorzeggen. Zo is dat hier eigenlijk, die woorden van Hosea. Hosea die zegt Israël voor wat ze moeten zeggen tegen God. Je zou kunnen zeggen, hij dicteert hen als het ware. En wat moet Israël dan vragen? Ja, wat is nou het eerste wat een zondaar gaat vragen in de weg der bekering? Hosea zegt het hen voor. En daarmee ook ons. Neem deze woorden met u. Bekeer u tot de Here en zeg tot hem, neem weg. Alle ongerechtigheid. Dat is het eerste. En dat is het voornaamste. Heere, vergeef al mijn ongerechtigheden. want die zijn veel. Heere, reken mij mijn zonde niet toe. Heere, delg mijn schuld uit. Heere, was mij van al mijn zonde. Want door die val in de ongerechtigheid staat een mens in de schuld bij God. Een torenhoge schuld. En zo kun je niet voor God bestaan. En zo kun je niet voor God verschijnen. Hebben wij dat verstaan? En zijn we daar voor onszelf achter gekomen? Want in deze bede, en als er deze bede in waarheid op de lippen wordt genomen, dan ligt daarin toch de erkenning van de zonde, de erkenning van de ongerechtigheden opgesloten. En er is daarom ook geen waarachtige bekering zonder schulderkentenis en zonder schuldbelijdenis. Hoe aangrijpend als je zicht krijgt op die ongerechtigheden. We zijn daartoe opgeroepen aan het begin van deze voorbereidingsweek. U wordt aangespoord om de zonden in uw leven op te sporen. Het is zo nodig om bij jezelf je zonde en je vervloeking te zien. Je daarover te mishagen. Je voor God te verootmoedigen. Want die ongerechtigheden, die vormen het grote struikelblok. Dat is de oorzaak van al onze ellende. En daaruit bestaat ook het geschil dat wij met God hebben. En wie dat ziet, die gaat zich verootmoedigen voor God. En dan komt dat tot dat buigen voor God. En dat brengt dat belijden aan God. En het doet smeken aan God. Neem weg alle ongerechtigheid. Ja, alle ongerechtigheid. Want Israël staat niet bij God schuldig om één zonde. En wij hebben geen probleem, als ik het zo mag zeggen, met God de rechter vanwege een enkel feit. Nee, die ongerechtigheden hebben zich opgestapeld tot een hoge berg. Het zijn er vele. Te veel om op te noemen, maar wel noodzakelijk om ze op te zoeken. En in die waarachtige bekering wil je nou van alle ongerechtigheden af. Je wil ze allen kwijt. Ze moeten allemaal weg. Kijk, in de schijnbekering wil je af van bepaalde zonden. Maar zijn er ook zonden die je vast wil houden? Daarin zit je ook vast. Een boezemzonde. Een heimelijke zonde. Maar waar God een mens bekeert, daar komt het verlangen om van al die ongerechtigheden verlost te worden. Dan wil je geen zonde meer bij je houden. Want het is een last waaronder je dreigt te verzinken. Het is van zo'n groot gewicht dat je eronder gebukt gaat. En daarom dat gebed, neem weg alle ongerechtigheid. Neem ze weg, Heere, want ik heb er zo'n last van. Neem ze weg, want ik ga er gebukt onder. Neem gij ze weg, Heere, want ik krijg ze niet weg. En hoe kunnen die ongerechtigheden dan weggenomen worden? Toch alleen door Christus. Die zicht krijgt op zijn ongerechtigheden. Die krijgt daarom ook zo de gerechtigheid van Christus nodig. En dat is een gerechtigheid waarom hij moest afdalen naar deze wereld. De menselijke natuur moest hij aannemen. En hij moest nog dieper afdalen tot in de diepte van de hel. Hij moest aan Gods gerechtigheid volkomen genoeg doen. Door aan Gods wil te voldoen. En bovendien moest hij die zondelast op zich nemen. En heeft hij moeten betalen voor al de ongerechtigheden van zijn kerk. En daar zit dan toch eigenlijk dat tweede deel van ook dat gebed aan verbonden. Want wordt niet alleen gevraagd, neem weg alle ongerechtigheid. Maar er staat ook bij, en geef het goede. Misschien moeten we wel zeggen dat dat nou niet helemaal duidelijk vertaald is. En dat je met andere vertalingen beter kunt kiezen voor deze vertaling. Ontvang ons genadiglijk. Dus neem weg alle ongerechtigheid en ontvang ons genadiglijk. Want alleen niets dan genade kan ons doen terugkeren bij God. Als God met ons zou handelen naar wat we verdiend hadden, dan was er geen terugkeer mogelijk. Maar hier is er dus een bede om herstel in Gods gunst. En zo vullen die twee elkaar aan. Neem weg alle ongerechtigheid, ontvang ons genadiglijk. Twee weldaden die alleen verkregen kunnen worden door het werk van Christus. En zo bidt Hosea hier ten diepste om ingeleid te mogen worden in de weg van de borg. Om onderwezen te mogen worden in de gangen van de zaligmaker. Want die vuile bron van al mijn ongerechtigheden, dat kan alleen worden weggenomen door die geopende fontein tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Die bloedfontein, Jezus Christus. En de schuld der zonde, die kan worden weggenomen. Dus dat wordt besprengd met dat dierbare bloed van het lam. En spreken daar nou ook juist niet die tekenen van brood en wijn van. Wie waarlijk zicht heeft gekregen op zijn ongerechtigheden, die kan niet zonder dat lam. Want ontdekking aan de zonde vraagt om bedekking van de schuld. En dan raak je aangewezen op Christus. En dan krijg je zijn bloed nodig dat alleen reinigen kan van de zonde. En het is alleen dat bloed van Christus waardoor die grote schuld door die val in de ongerechtigheden kan worden weggenomen. En in die bekering komt er dus in die weg van schulderkentenis en schuldbelijdenis komt er plaats. Komt er ruimte, komt er opening en komt daar dat zicht op die schuld overnemende borg en middelaar. En hoe ligt dat nou in ons leven? Bij mij, bij u, bij jou. Heb je hem nodig? De Heer Jezus Christus. Kun je niet meer buiten zijn bloed? Ben je aangewezen op zijn gerechtigheid? Zo niet. Dan is er geen plaats voor je aan de tafel volgende week. En dan ben je daar niet welkom. Als je hem nodig hebt leren krijgen. Ja, dan is dat ook te zien, te merken. Dan blijkt dat ook in je leven. En dat is onze laatste gedachte. Het bewijs van bekering. Want aan dat wegnemen van die ongerechtigheid zit nu ook dat leven der dankbaarheid verbonden. En dat zien we als we verder lezen. Want Hosea roept dan het volk ook op om de Heere met de mond te erkennen, te loven en te eren. Zo zullen wij betalen de varren, dat wil zeggen de offers van onze lippen. En dat is dus meer dan de offerdieren. We weten dat onder het volk van Israël dat er vele offers werden gebracht. En dan gaat het om de offers die ze brachten van de dieren, maar hier gaat het om de offers met de lippen. God, de Heere de eer te geven, te loven en te danken. Dat zijn dus die offeranden van dankzegging en verheerlijking tot eer van Gods heerlijke naam. Dan gaat het hier om een dankbaar erkennen van Gods goedheid. Ja, Hosea wijst erop, dat is een zaak van de lippen, jazeker, maar dan wel datgene wat opborrelt vanuit het hart. Dan stroomt mijn mond vanuit datgene wat God heeft gewerkt steeds over tot zijn eer. Maar dan is het niet alleen dat het blijkt in woorden, maar ook in daden. Want woorden kunnen nog heel veel verbloemen. We kunnen het soms mooi zeggen. Dan kan het nog mooi geestelijk lijken. En weten we het ook nog heel mooi geestelijk te brengen. Maar echte bekering moet blijken in de praktijk van het leven. En echte bekering moet worden gezien in onze handel en wandel. We zouden daarom ook kunnen zeggen dat de levenspraktijk, dat die ook wel kan worden gezien als de toetssteen voor de oprechte bekering. En doortrekkend dan ook dus dat de levenspraktijk mag worden gezien als de toetssteen of de gang naar de tafel des Heren gerechtvaardigd is of niet. Ja, we hebben ons daar ook op te toetsen, te onderzoeken. Zeker in een week van voorbereiding. Dat is vanmorgen ook op geweest. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten. Of hij gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En we zouden kunnen zeggen dat dit dan een volgende laag van de bekering is. Wat Hosea, die laat zo duidelijk zien dat de bekering, dat die diverse lagen bevat. We zouden andere lagen kunnen noemen, we zouden ook nog meer dingen kunnen noemen. Maar vanuit Hosea zien we dat er allereerst komt dat besef van die zondige staat, gevallen in de ongerechtigheid, ook wetend waar je vandaan kwam. Dan moeten die zonden worden opgespoord. Die zonden moeten worden beleden. Er moet worden gevraagd om vergeving. Neem weg alle ongerechtigheid. Maar dan komt er vervolgens ook dat die zonden worden weggedaan. En daar wijst Hosea op in vers 4. En dan noemt Hosea drie dingen. Asser zal ons niet meer behouden. Wij zullen niet rijden op paarden. En tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. En daarmee worden de zonden voor Israël heel concreet gemaakt. Assur zal ons niet behouden. Assur is Assyrië, een vreemde macht. En dat was in de dagen van het verbondsvolk ook het probleem. In nood en druk sloegen ze het oog niet naar omhoog om van de Heere te verwachten, maar zochten ze hun hulp en hun heil bij omliggende volkeren. Ze sloten verbonden met andere volkeren in plaats van te vertrouwen op het verbond Gods. Ze sloegen het oog op Assur om daar hulp te zoeken. En ze vertrouwden op die vreemde vorsten. Ze gingen op vlees vertrouwen. In de achterliggende hoofdstukken heeft de Heer het hen ook verweten dat ze samensweerden met Assyrië of dat ze hun hulp zochten bij Egypte. Dat is een concrete zonde van Israël. En nu zeggen ze, Assur zal ons niet behouden. Tweede, we zullen niet rijden op paarden. Als we dat lezen, dan moeten we denken aan die bepaling die we vinden in Deuteronomium 17. Daar heeft God tegen het volk van Israël gezegd dat de koningen van Israël geen paarden mogen hebben. En dat ze in hun leger geen ruiters mogen hebben. Maar Israël heeft de jaren in Egypte hebben ze gezien dat dat bij de oorlogen wel paarden werden gebruikt. Nu zijn ze ertoe overgegaan om ook paarden te nemen. Die strijdwagens met hun paarden, wat voor hen ook een machtig wapen was geworden. Maar het moet hun tot zonde worden. En dan het derde. En tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Daarmee wordt de afgodendienst bedoeld. De eigen gemaakte goden. Zoals Hosea vaker spreekt over de afgodendienst. De afgodsbeelden die het werk zijn van hun handen. En ze hebben dat zelf gemaakt, zelf gesmeed, om daar vervolgens op te leunen en op te bouwen. Hun eigen inspanning, hun eigen wijsheid en hun eigen inzichten waren de afgoden waar ze hun vertrouwen op stelden. Hier liggen dus de zonden van Israël. Ze gaan een verbond aan met vreemde machten, met Assur. Ze vertrouwen op militaire macht en oorlogstuig, paarden. Ze vertrouwen op valse goden, het werk onze handen. En daar ligt de wortel van alle ongerechtigheid. En in de waarachtige bekering worden al die vleeselijke steunsels en eigen gemaakte goden, die worden weggeslagen. Laten we dan eens kijken naar ons. Waar in ons hart, in ons leven Assur zit. Waar die paarden zijn. En waar we die werken van onze handen hebben, de afgoden. Wat is er niet veel waar wij ons vertrouwen op kunnen stellen? Op de technieken die wij gebruiken. Moderne inzichten die er zijn gekomen. Op eigen inzichten misschien, op onze eigen werken. Wat is er niet veel vertrouwen op het vlees? Ook op het godsdienstige vlees. Op ons bidden, ons schriftonderzoek, ons inzicht in de schriften, onze kennis van de gereformeerde geloofsleer. Ja, juist ook rondom het avondmaal. Dat we het verwachten van onze voorbereiding, van onze ernst, van ons bezig zijn met Gods woord. Ja, die zonden van Israël, die vormen ook een gevaar voor ons. Dat er een vertrouwen is op Assur. In plaats van een volledig vertrouwen op Christus. We vertrouwen niet geheel op zijn bloed. En we steunen niet geheel op zijn arm. En we verwachten het niet geheel en al van zijn kracht. En dan te denken, die strijdwagens en die strijdwapens in de geestelijke strijd. Die hebben we te voeren. Die strijd tegen die driekoppige doodsvijand. En is het dan ook niet dikwijls dat wij kiezen voor onze middelen en voor ons eigen wapenarsenaal wat we menen in huis te hebben? Vertrouwen op onze kennis. We denken zelf wel te weten hoe we de vijand kunnen verslaan. En gaan met onze eigen middelen aan de slag. In ons hart, hoe vaak hebben we daar geen afgoden gemaakt. Altijd weer wisten we toch wel weer iets te vinden waar wij ons vertrouwen op stellen. Op een traan misschien. Een tekst die je eens hebt gekregen. Waarvan je zegt van ja, als die tekst dan nog weer komt, dan zal ik op grond daarvan, of ons voorkomend leven, vele goede voornemens misschien, het goede gedrag van ons, misschien dat wil zeggen, wel bij onszelf van ja, ik leef toch eigenlijk best wel netjes. Ik doe niet als anderen, ik ben vriendelijk naar een ieder, een bepaalde zonde geef ik niet toe. Ik strijd voor de waarheid en ik sta voor de waarheid. Zouden dat gronden zijn om aan te komen? met een hoogmoedig hart, met gepaste trots, met vermeende eigengerechtigheden, met een uiterst deugdzaam leven, met van alles en nog wat wat wij hebben opgebouwd, wat wij bij elkaar hebben geschaapt en wat wij menen in onze tas of in onze zakken te kunnen stoppen en mee te kunnen nemen. In de waarachtige bekering moet door dat alles een streep. En zullen we dat moeten laten varen en kunnen we daar niet mee doen? Alles van ons moet weg en valt dan ook weg. Want zo alleen wordt God onze enige toevlucht, de enige hoop en de enige sterkte. Juist als al die zelfgezochte steunsels en al die zelfgecreëerde afgoden, als die wegvallen, dan blijft de Heere alleen over. Want Hij alleen is het die een hulpeloze kan bijstaan. En Hij alleen is het die een radeloze wijsheid kan geven. En Hij alleen is het die een moedeloze moed kan geven. Ja, al ons vertrouwen zal geheel en al gericht moeten zijn op de Heere Jezus Christus. Hij die door God gelegd is tot die uiterste hoeksteen. En op deze Jezus moeten wij bouwen. En ons aan Hem leren toevertrouwen. En van Hem gaan houden. In het werk van de verlossing wordt al het werk van onze handen wordt uitgeschakeld en wordt afgenomen. En dan kun je het niet meer doen met Assur. Dan vallen die paarden weg waar je zo op hebt vertrouwd. En dan moet je zeggen, dat werk van je eigen handen, het valt je uit handen in 1000 scherven kapot. En dan sta je daar verweest. En heb je niets. Wat krijg je dan? Jezus Christus nodig. Hij die toch door God geschonken is tot wijsheid, gerechtigheid, heiligheid, ja, volkomen verlossing. En door Hem alleen kan God toch ook genade bewijzen. Hoe heb je nou op Hem leren bouwen? Hebt u zich aan Hem mogen toevertrouwen? Mag u nou met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw krachten, van Hem houden. Want dat is kenmerkend voor de waarachtige bekering. Alles van deze wereld verliest zijn glans. En alles wat je zelf hebt gecreëerd, daar gaat de streep doorheen. En daar krijg je ook een afkeer van. En daar ga je je ook van afkeer. Keren, want daar vind je niets meer in om je geheel en al te verlaten op Christus alleen. Want wat je nodig hebt, kan de wereld je niet bieden. En wat je nodig hebt, is in je eigen hart niet te vinden. Wat je nodig hebt, ligt buiten jezelf. In Jezus Christus. Zijn gerechtigheid. In zijn dierbaar bloed. De vergeving van je zonden en de vrede met God. En zo alleen kan die weg worden teruggegaan. En zo alleen kan de avondmaalstafel ook voor je open gaan en voor je open staan. Vertrouwend op Hem alleen. Steunend op zijn bloed. Rustend op zijn kracht. Amen. En laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mogen we uw naam danken. Dat ondanks ons vallen in de ongerechtigheden, keer op keer en elke dag en week weer opnieuw, dat u nog tot ons kwam. Met die lieflijke oproep tot bekering, om ons te keren tot de Heere uw God, krachtens het verbond. O, geef toch dat we door uw genade mogen worden teruggeleid. Ja, mogen worden teruggeleid naar wat er van ons geworden is, van de top der eer in eeuwige verwoesting neergestort. Dat we de zonden gaan zien en ook gaan belijden, smekend om vergeving door het bloed van Christus alleen. Berekend met de zonde door de kracht van zijn opstanding alleen. Opdat zo ons leven mag zijn tot eer van uw grote naam. O Heere, u kent ze, die bij deze dingen zou kunnen vastlopen. En bij wie de roepstem tot bekering is gekomen, maar die tegelijk hun eigen onbekeerlijkheid zou ervaren en ermee vastlopen. O, dan mag het gebed toch omhoog stijgen. Heere, bekeer ons. Zo zullen wij bekeerd zijn. Wilt u zo met ons gaan? De week van voorbereiding in. Gedenken ieder bij hetgeen wat er van ons wordt gevraagd. Waar een moeilijke weg moet worden gegaan naar een dode akker. Wilt u ondersteunen en sterken. En waar een weg naar een ziekenhuis gegaan moet worden, wilt u meegaan. En dat de hoop en verwachting van u de Heere mag zijn. We bidden u voor die jongeren die donderdag ook belijdenis van het geloof mogen afleggen. Geef toch dat het mag zijn zoals de apostel Paulus het mag toeroepen naar de Colossense. Zoekende de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan uw rechterhand. En schenk ze dan alle vrijmoedigheid en blijmoedigheid die nodig is. We mogen u zo bidden, wilt u ons toeleiden naar Hemelvaartsdag en daarachter naar de avondmaalzondag. En wilt u ons in alle dingen ondersteunen en sterken. Zo zijn de ogen opgeslagen naar omhoog, om u te danken voor uw zegeningen, om u te bidden om verzoening voor alles wat tekort is. En om uw naam te mogen erkennen voor die allergrootste gave, de gave van uw Zoon, Jezus Christus, waarom u het waard zijt om geëerd, geloofd en geprezen te worden. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 73ste psalm, het 14e vers. Ik vertrouw op hem geheel en al, den Heer wiens werk ik roemen zal. Vers 14 van 73. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.